U kunt nu gaan luisteren naar de dienst gehouden op 5 november 2000. De boodschap wordt gebracht door broeder Henk van Pagé.
Thank you. als gemeente deze jongeren bij elkaar mogen komen. Met het verlangen in ons hart om u groot te maken, om u te eren, om u te prijzen, om u te danken wie u bent. Dank u, Heer, dat u heel dicht bij ons bent. Heer, dat u zorg voor ons heeft. Dat u weet wat we nodig hebben. Heer, en dan zegenen we elkaar. Heer, dat we hier mogen zijn met een open hart. Heer, om ook te ontvangen wat u voor ons bereid hebt. Heer, dan zal het een goede morgen zijn. Dan zal het een goede dag zijn. Heer, want u bent bij ons. We zegenen elkaar dan ook in de machtige naam van Jezus. En alles wat onze blijdschap wil verstoren, wat onze rust wil roven, we wijzen het uit in Jezus' naam. Heer, want u bent Heer. En ons hart strekt zich uit naar u. Glorie voor uw machtige naam. Halleluja. Amen. Ja, het is heerlijk om met elkaar de Heer te loven en te prijzen. En als je meegaat in die lofprijs, dan kom je ook steeds meer in de ruimte en de vrijheid van onze Heer te staan. Dan wil je je ook volkomen aan die Heer geven. En dan ga je het uitzingen. Heer, elke keer weer opnieuw wil ik u loven en prijzen. Want u hebt gedachten van heil voor ons. En daarom heb ik u lief. We zingen dat uit in lied 5.
Thank you.
We nemen even afscheid van onze kinderen. Die gaan naar hun eigen zaaltje toe. En dan zingen wij koor 141. Met mijn Heer vermag ik alles in mijn kracht. Want Hij is mijn herder en mij ontbreekt geen ding. Koor 141. Zei hij toen, tot mijn gedachtenis. Maar we willen elke keer als we het avondmaal gebruiken en we vieren het avondmaal, dan willen we ook ons realiseren wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat Hij ons gekocht heeft en dat Hij ons overgeplaatst heeft vanuit de duisternis in het licht. Hij is ons hoofd en wij zijn zijn lichaam. We behoren Hem toe, we zijn van Hem. En als we deelnemen aan deze maaltijd, dan is het onze bede, en is het mijn bede ook, om ongedeeld te zijn. Want als Jezus ons hoofd is, dan kan Hij alleen functioneren als het lichaam ook goed is. Als het gaaf is. En wij mogen ons elke dag weer opnieuw, en ook vandaag, koesteren in de liefde van onze Heer. Het is zijn liefde, zingen we straks ook in een lied, die ons geneest. Als het brood rondgedeeld wordt, zingen we eerst de woorden van Psalm 139. Heer, u doorgrondt mij. Heer, u kent mij. U kent mijn zitten en mijn staan. U bent er altijd. U bent rond mij. U bent om me heen. En als we het brood ontvangen hebben, zullen we daarna gezamenlijk eten. Eerst lied, nee, ik moet zeggen blauw 5. Maar het staat hier boven mij.
Yeah.
kwam net vanmorgen iemand naar me toe. Die zei van, we hebben al een hele tijd lied 4 niet gezongen. Ik zei, ja, we hebben zoveel prachtige liederen. Een uitstekende gelegenheid om met elkaar een heerlijk lied 4 te zingen. En tijdens het zingen van lied 4 zal dan ook het brood rondgedeeld worden. Lied 4, Heer, wat bent u groot. Jezus, ik wil heel dichtbij komen. In uw nabijheid wil ik zijn. Want zo dicht bij u wil ik uw liefde stromen. U maakt mij heilig en rein. We zingen lied 255. En er zal ook de beker rondgaan. de bekering der dankzegging. Want we zijn enorm dankbaar voor wat de Heer voor ons allemaal doet. Lied 255.
Thank you.
zo God om onze goede bultheid mogen staan. Heer, u kent hem. U heeft hem lief. Heer, van harte lief. Heer, en als hij in zijn lichaam aangevallen wordt, Heer, door deze griep, Heer, dan weten we dat u ook met uw genezende kracht heel dichtbij wil zijn. En hem ook wil aanraken. Heer, en hem ook volkomen genezen. Heer, zodat hij zich ook weer kan inzetten, Heer, voor uw werk hier in de gemeente. Nogmaals, Hans, we zegenen jou met gezondheid in de naam van Jezus. En alles wat vanuit het Rijk de Duisternis jou wil belagen, we wijzen het uit in de machtige naam van Jezus. Want Jezus is onze Heer, hij is jouw Heer. En we hebben jou van harte lief. Glorie voor Jezus. Amen. Broeder Henk van P.G., heel hartelijk welkom. We willen graag luisteren wat de Heer jou heeft toevertrouwd.
U kunt nu gaan luisteren naar de dienst gehouden op 5 november 2000. De boodschap wordt gebracht door broeder Henk van Pagé.
Goedemorgen, broeders en zusters. Hier sta ik dan. Ja. En ik heb er nog nooit zo mooi bij gestaan als nu. Ik ben ook maar begonnen in hele kleine zaaltjes, EHBO-gebouwen en dat soort dingen. Ik vind het altijd prachtig om dan dit te zien, daar geniet ik van. En wat ik bijzonder vind, dat het woord wat ik dan krijg als ik hier ben, is het woord ademen. De ruimte ademt en jullie ademen ook meer, vind ik. En ik denk dat dat iets is van Gods geest, dat je mag ademen. Heerlijk. Roos en ik hebben van de week, de laatste anderhalf week, een behoorlijke pittige week gehad. Moeilijke week. Ook een mooie week. Vorige week donderdag is onze Ornella geopereerd. Een zware operatie moest ze ondergaan. Ze had scoliose. Een enorme bocht in haar rug. En ook de heup was niet in orde. Dus dat hebben ze allemaal in één keer gedaan. Operatie van meer dan 6,5 uur. Het scenario is dan een hart-longmachine, dagoperatie, zeker 4 dagen intensive care, 4 weken ziekenhuis en dan nog 2 maanden revalidatie in een revalidatiecentrum. Dat is zo'n beetje het plaatje wat je krijgt. Nou, het is allemaal zo voorspoedig gegaan dat hele plaatje niet meer klopt. Na 2 dagen mocht Ornella al van de intensive care. Ze hoefde niet aan de hart-longmachine. Dat kon ook eigenlijk niet, omdat ze te tenger en te mager was. Maar de Heer heeft zo zijn hand gehouden op die operatie. En het was niet alleen de heftigheid van de operatie, maar vooral het stuk wat daarna komt. Dat schijnt heel zwaar te zijn. Nou, mensen, afgelopen vrijdag is Ornella alweer thuisgekomen. Binnen 1,5 week. Die arts die zei ook van, nou ja, laat ze maar naar huis gaan, want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ze heeft weer plezier, ze heeft weer praatjes. Ze kan dan wel niet praten, maar ze kan lekker gillen en lekker lachen. En het is ongelooflijk, ja, hoe ze daar doorheen gekomen is. Het vergt natuurlijk wel nog de nodige zorg. Je moet precies weten wat je kan doen als je er gaat verschonen, als je er gaat vertillen. Dat is allemaal heel kritisch. Maar we hebben de laatste weken zo ervaren dat bidden helpt. En dat heel veel mensen, niet alleen in onze gemeente, maar heel volle evangelie Nederland breed, en ook mensen die niet van het volle evangelie waren, om het dan maar zo te doen, dat ze voor Ornella baden. Op een gegeven moment hoorden we dat er ergens in Breda een bidstond was van Nigeriaanse en Keniaanse en Zaïriëse mensen. En die waren soms een hele middag voor Ornella aan het bidden. Hadden we niet om gevraagd, hadden we niet georganiseerd, maar het gebeurde wel. Nou, dat zijn zulke schitterende dingen. Die wil ik toch even kwijt. Ja. Nou zagen jullie me vanmorgen al met die grote Bijbel binnenkomen. Het is de Statenvertaling. Dus jullie kunnen gaan denken van, nou Henk, die gaat zwaar op de hand worden. Je gaat hem alleen maar uit de oude vertaling lezen. En je kan ook nog denken van, nou Henk ziet het niet meer zo goed, die heeft een grote letter nodig. Kan ook, hè? Het is geen van beide. Maar soms vind ik toch dat een bepaald woord in de Statenvertaling wat dichter bij de grondtekst staat. En soms komt daar dan een begrip naar voren waarvan je denkt van, ja, dat spreekt mij aan. En dat heb ik dus ook met de tekst die ik wil gaan lezen. Die mag u opzoeken in Matteüs 18, vers 7. Matteüs 18, vers 7. Evangelie van Matteüs, 18e hoofdstuk, het 7e vers. Daar staat bij jullie dus iets anders, daar gaat het over verleidingen. Maar in de grondtekst staat dat Jezus zegt, in vers 7, weet de wereld van de ergernissen. Want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch weet die mens door welke de ergernis komt. Nou, dat is een merkwaardige tekst eigenlijk, wat de Heer zegt. De Heer die heeft het niet over, ach, ieder mens ergert zich wel eens. Maar Jezus die introduceert een heel nieuw begrip. Hij zegt, wee de wereld van de ergernissen. Dus hij zegt, dat is nou een wereld. En ja, als je erover nadenkt, dan zijn er gewoon vele werelden. Als je in ons leven, je hebt de showbiz quiz wereld, ik noem maar wat, van de tv en alle glamour die erbij hoort en noem maar op. Dat is ook de tv is een wereld. En je kan zeggen, ja, en er is een onderwijswereld, met het studiehuis en alle problemen die daarbij zitten. En je kunt zeggen, er is een computerwereld. Sinds de laatste 25 jaar heel erg dichtbij gekomen. Hè? World Wide Web. Een wereld waar we allemaal mee te... Dat is een wereld. En je hebt de wereld van de muziek en van de kunst en van de politiek. Maar vanmorgen zegt Jezus tot ons, weet je dat er ook een wereld is van ergernissen? Nou, als Jezus over die wereld van ergernissen heeft, dan heeft hij het natuurlijk over een geestelijke wereld. En wel die waarvan Satan de inspirator is. Iets wat uit het rijk der duisternis komt. De wereld van de ergernis. En ik denk dat dat voor ons heel goed is om ons vanmorgen daar weer bij te laten bepalen. Om steeds meer te gaan zien wie deze vijanden zijn. En hoe vaak ergernis niet ons denken beïnvloedt. Je kan zeggen, ja, er zijn vele, het is ons niet onbekend, de geestelijke strijd. Er zijn vele invloeden die op ons afkomen. Je hebt de onreine machten die ons af willen trekken van de reinheid van Christus. En je hebt leugenmachten en de occulte demonen zijn er waar je van bevrijd kan worden. En er zijn machten van verwerping die je klein willen houden. En nou, noem maar op. Maar er opereren ook geesten van ergernis. Die jou ergeren. En als je er nou eens goed over nadenkt wat er in de wereld gebeurt, dan moet je eens zien hoe vaak dat niet begonnen is met ergernis. Als je nagaat hoeveel ruzies en verbittering en doodzwijgen en roddel en echtscheiding en mishandeling en oorlog en moord en noem maar op. Hoeveel van deze zaken die ik nou net noem, zijn niet begonnen met ergernis? Oh, met ergernis. Ja. Ergernis geldt voor alle leeftijden, die hebben daar last van. Als je oud bent, kan je je vreselijk ergeren. En denk nou maar niet dat dat slijt. Dat is helemaal niet waar. Ik heb ontdekt dat oudere mensen zich vaak meer ergeren als jonge mensen. Maar jonge mensen kunnen zich ook ergeren, hoor. Daar zit de jonge afdeling, zie ik. Heerlijk. Nee. En voor ergeren, daar kunnen ook de meest onbenullige dingen zijn. Ik dacht eerst, ja, wat moet ik nou hier vanmorgen over ergernis spreken? Als je zo'n prachtige zaal hebt. Kijk, heb je nou een armoedig zaaltje met een lekkend dak, weet je wel. Waar kan je aan ergeren of dat het geluid niet goed is. Maar het is niet waar, zelfs al heb je een perfecte zaal, kun je nog ergeren aan dingen die niet perfect zijn. Dat heeft niks met omstandigheden te maken. Het begint met iets kleins. Hè? Ma, die heeft een lekkere open schotel gebraden of gekookt, hoe noem je dat? Er zit zo'n lekker korstje op de bodem, weet je wel. En dan gaat pa, die gaat met een lepeltje, gaat iets lekker. Het is gewoon een kunststof schaal, hè? Dus, maar toch, het kraast. Nou, ik kan me voorstellen, ma ergert zich. Hou alsjeblieft op met dat gekras. Goed, zegt pa, ik neem wel een plastic lepeltje, want ik vind het zo lekker. Laat me toch even eens lekker. Maar ook dat plastic lepeltje, dat is... Ga alsjeblieft ergens anders zitten. Goed, zegt pa, ik ga wel in de kamer zitten met die schaal. Ik vind het veel te lekker. Maar ook nu hoort ma nog weer dat geschraap op die bodem. Ja, kan je er niet meer ophouden? Ja, moet ik dan op de slaapkamer gaan zitten? Mens, nou, en voor je het weet, heb je een gigantische ruzie, omdat je met een lepeltje zit te slapen. Ergernis. Het zit in je hele leven verweven als je niet uitkijkt. Voor vaders, als ze een schroevendraaier wil pakken en die schroevendraaier ligt niet op zijn plaats. Waar is die schroevendraaier nou weer? Of die schaar die altijd weg is. Ja, dat zijn allemaal makiekjes uit mijn eigen familiealbum, hoor. Hè? Waar is die schaar nou weer? Die hangt nooit op zijn plaats. Ja. Ja, kleding. Je kan erger aan iemand zijn kleding. Hoe die zich kleedt of hoe die zich niet kleedt. En het meeste ergernis komt door wat er gezegd wordt. Oeh, dat kan je zo een erger, hè? Piet, die zegt wat. En Jan begint zich eraan te ergeren. Moet hij dat nou zo, nu, op dit moment, zeggen? Ja, ik zie overal mensen knikken en lachen. En er is een golf van herkenning. En dat vind ik fijn. Want, ja. Nu nog wel. Maar dan merk je dat je niet voor niks staat te preken. Hè? En Mien die merkt iets op. Hè? En Katrien. En zo zegt ze dat dan ook. Ik voel gewoon de irritatie opkomen. Ja. In omgang met je kinderen. Hoe vaak kun je niet ergeren aan een kind? Want dan komt hij weer met die stomme vraag die hij al lang hoort te weten. En je ergert je wezenloos. Wat, je kind hoeft nog maar binnen te komen of je ergert je dan weer? Laten we niet zeggen dat we heilige boontjes zijn. Dat wij dat niet kennen in ons leven. Ik heb al zoveel mensen ontmoet die zeggen dat, ja, dat speelt. Ik ben eigenlijk aan het opvoeden vanuit ergernis. Ja. En kijk, we kunnen ook zeggen van ja... Zo zit de maatschappij nou eenmaal in elkaar. Want we hebben een maatschappij waar het ergernisgehalte steeds hoger wordt. Gewoon omdat er zoveel dingen gebeuren. Kijk, vroeger had je geen kopieerapparaten. Waar je aan, als het kring het net weer niet doet. En ik merk ook, dingen gaan steeds sneller en toch weer af en toe een schop tegengeven van schiet eens op. En de computer, ja, ik ben 40 plus... Nou, nee, ik ben 50 plus. Maar, en ik probeer mee te gaan. Ik heb mijn digitale rijbewijs heb ik gehaald. Ik moet niet vragen hoe. En toch is die computer steeds weer, als je niet uitkijkt, een bron van ergernis. Want er gebeurt er weer iets. Of je denkt dat je het begrijpt en dan komt er weer zo'n venster. Dat je het toch niet snapt. Moet nou weer doen. Ja. Het verkeer. Ja, om naar je werk te komen, dan moet je dat verkeer door. Nou ja, dat... Ik kan nog wel even doorgaan, maar eigenlijk is het een trend in het wereldse denken van ja, iedere dag heb je gewoon je portie ergernis. Dat zit nou eenmaal, dat is deze cultuur. En ik merk dat die cultuur ook zelfs in de gemeente kan doorgaan. Nou, wij hebben dan heel veel moeite gehad met de muziek. We hebben niet zo'n mooie klinkende zaal als jullie. Die akoestiek is wat moeilijk. Dus voor de ene klinkt het te hard en voor de andere klinkt het weer te zacht. Nou, daar hebben we wat over gehad, zeg. En dan hoor je wel eens dat er gezegd wordt voor de samenkomst. Hey, weet je waar ik me nou iedere ochtend aan zit te ergeren? En dan komt er wat. Net of dat al legitiem is. Weet je wel? Ja, maar dat is wereldse denken. Maar vanmorgen zegt Jezus, ho, stop eens eventjes met jullie ergerniscultuur. Jezus zegt, wee de wereld van de ergernissen. En als Jezus wee zegt, dan betekent het dat je er echt voor moet uitkijken. Dat het toch eigenlijk iets is wat helemaal niet in het leven van een kind van God thuis hoort. Ergernis, waar komt dat woord vandaan? Nou, in het Grieks staat skandalon. Skandalon, daar is het woord schandaal van afgeleid. He, dus als je je ergert, ben je eigenlijk met een schandaal bezig. En als je naar het Nederlandse stamwoord kijkt, ergernis komt van het woord erg. En dan krijg je de overtreffende trap, erger. En dan krijg je ergernis. Dus door ergernis wordt iets alleen maar erger. Tenzij jullie ervaringen hebben dat je zegt van, nou, ik begon me toen goed te ergeren en toen werd het allemaal beter. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja. En je vraagt je, ik heb me afgevraagd, hoe is dat nou de wereld ingekomen? Al heel vroeg eigenlijk. Niet bij Adam en Eva, daar kan ik dat niet ontdekken. He, Adam en Eva zijn echt verleid door de boze. He, en een stuk betovering zat daarbij en een stuk ongehoorzaamheid. En er kwam scheiding tussen God en de mens. He, en de mens die moest het paradijs uit. En wat ik bijzonder vond was, hey, Adam en Eva, die zijn toch altijd bij elkaar gebleven. Hebben jullie er wel eens over nagedacht? Dat is toch wel bijzonder? Want het had de eerste echtscheiding kunnen zijn. Ze hadden stof genoeg. Want ze hadden even een mooie situatie daar in het paradijs. En dan komen ze dus buiten de Hof van Eden, krijgen ze een heel ander bestaan. He, Adam die komt aan het eind van de dag terug van zijn harde arbeid, het zweet des aanschijns. En wat ben je laat, Adam? Ja. Hij de dag maar uit de naad zitten werken. En die doornes en dissels die er nou tegenwoordig allemaal groeien, heb ik aan jou te danken. Had jij nou maar niet van dat appeltje gegeten? Ach, kunt. Oh, zegt Eva, begin je nou weer over dat appeltje? Waar was jij dan? En je liet me toen ook mooi vallen tegenover God. Het eerste, de beste test die je krijgt, kon ik, nou, er stond nogal wat op het spel. Het was een leven van het paradijs in een leven op een aarde van doornen en distels. En toch zijn ze altijd bij elkaar gebleven. Dat vind ik mooi. Ja, God heeft ze zo goed gemaakt dat ze bleven bij elkaar. Maar Satan was daar niet tevreden mee dat het alleen maar stuk was tussen de mens en God. Dat verstoord was. Satan is daarop uit dat het verstoord is tussen God en ons, dat is waar. Maar weet je waar hij nog meer op uit is? Dat het onderling ook verstoord is. Begrijp je? Het moet tussen mensen moet het ook kapot. En dan krijgen we Kain en Abel. En daar zien we het. Abel gaat offeren. Hè? Een lammetje ter ere van God. Als dank. En Kain die offert iets van zijn landbouwproducten, want hij was landbouwer. En dan ziet hij dat het offer van Abel gaat omhoog. Dat van hem niet. En dan krijg je een reactie. En wij vinden die reactie, ja, nou ja, zo reageerde hij nou eenmaal. Nee, hij had ook gewoon kunnen reageren. Hij had ook kunnen zeggen van, hé, moet je nou eens kijken, dat van mij gaat niet goed, van Abel wel. Hé, Abel, maar even met je praten. Wat is nou het geheim? In de Hebreeën lezen we dat het bij Abel met geloof gepaard ging. En dat had Kain niet, die deed dat maar. Hadden ze over kunnen praten, hadden ze uitgekomen. En wat gebeurt er? Volgens mij komt daar voor het eerst de geest van ergernis aan te pas. Want je slaat niet zomaar je broer dood. Van het ene moment op het andere. Zo werkt dat toch niet? Er gebeurt iets binnen. In Kain, hij begint zich te ergeren aan Abel. Hij wel, ik niet. En ik geloof dat het een heel proces is geweest. Dat is misschien zo klein begonnen. En die ergernis die wordt steeds groter. En op een gegeven moment kan die niks meer uitstaan van wat Abel zegt. En het gaat nog verder. Als die Abel ziet, dan irriteert hij zich al aan hem. En het wordt zo erg dat hij op een gegeven moment Abel doodslaat. Het moet ook stuk tussen mensen. Nou, dat is wat ergernis bewerkt. In diepste zin van het woord. Ergernis leidt in diepste zin tot doodslag. En Jezus die zegt dat ook. Ja. Wat doet ergernis met je? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat er dan in je gebeurt als je je flink aan het ergeren bent? Nou, het eerste is dat ik vind ergernis is een emotie, of ja, het is meer dan een emotie, is iets wat je hele mens zijn in beslag neemt. Het is iets van je denken, van je geest. Je hoort iets of je ziet iets en daar begint het. Maar je hele gevoel, als je je goed ergert, dan zit je gevoel ook bij. Van... Het is zelfs lichamelijk. Dat je helemaal gespannen raakt van, daar heb je er weer. Of dat zegt hij weer. Het is zo'n krachtige reactie. Hè? Mijn haren gaan reizen overeind. Dat soort, ik voel de irritatie opkomen. Zo sterk is dat ergernis. En wat het in ieder geval doet, is dat het je helemaal afsluit voor anderen. En voor wat dan ook. Ergernis sluit je af, zo. Ik erger me. En als je het uit wilt testen, moet je maar eens iemand die zich flink aan het ergeren is, moet je zeggen, hé joh, je moet je niet zo ergeren. Ja, ja, precies. Zal ik eens met je bidden? Dat is ergernis. Het sluit je af. En daarom wil Satan altijd zo graag dat we ons bont en blauw ergeren. Want je bent afgesloten voor de ander. Je bent niet ontvankelijk voor correctie of voor een goed woord. Of voor de zegen van God. Of voor wat dan ook. Want op dat moment erger je en ze moeten nou even niet. Tja. Satan is er zeer gebaat bij. Ergernis. En ik merk ook dat het iets is wat, ja, de Bijbel spreekt over, kijk uit voor een wortel van bitterheid in je leven. Maar je kan ook zeggen, kijk uit voor een wortel van ergernis. Ergernis die kan steeds meer groeien. Ja. Ik heb deze preek ook in Amersfoort gehouden. Toen kwam er een zuster van 80 jaar naar me toe. En ze zei, ik wou dat ik deze boodschap 30 jaar eerder had gehoord. Want ik erger me altijd zo. Ik erger me aan de jeugd van tegenwoordig. Blijft al zo. En ik erger me aan dit. En mijn leven, ondanks het feit dat ik oud ben, merk ik dat ik ontzettend me erger. En ik wil dat niet. Jezus weet waar hij over praat hoor. Als hij zegt, wee de wereld van de ergernissen. Want als er iets is wat Jezus tegengekomen is in zijn bediening, is het die wereld van ergernissen. Hij heeft dat misschien helemaal niet zo gemerkt toen hij gewoon opgroeide, thuis. En hij het vak van timmerman had en met zijn vader bezig was en met de dingen van zijn vader en met het woord. He, maar dan wordt Jezus gedoopt in de Jordaan. Hij ontvangt de Heilige Geest. Hij gaat zijn bediening beginnen en hij gaat predik het evangelie van Gods Koninkrijk en ineens openbaart zich een wereld van ergernissen tegen hem. Waar of niet? En Jezus die kwam eigenlijk alleen maar om het goede te brengen. Dat is het bewijs dat je niet zegt van, ja, er waren irritante personen dus. Maar Jezus die kwam, die zegt, ik ben hier gekomen, niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo was Jezus. Water veranderde hij in wijn. Niet andersom. Hadden mensen zich misschien weer geërgerd. Nee, dit is maar water. En brood wordt vermenigvuld. Iedereen kan eten. Zo is Jezus. En wat is de reactie van de mensen, vooral van de religieuze wereld? Dat ze zich steeds meer en meer gaan ergeren aan Jezus. Heel duidelijk voorbeeld is als Jezus, nadat hij uit de woestijn komt, gaat hij de synagoge in. Dan pakt hij het boek van Jesaja, Jesaja 61, en dan gaat hij daar iets uit voorlezen. Nou was dat helemaal op zich niet zoiets bijzonders, want daar was die synagoge voor. Mensen die daarvoor in aanmerking kwamen, die kwamen dan met de rol en dan lazen ze daar iets uit voort. En dan gaven ze daar hun visie op. Hun mening. En daar waren ze ook had je een hele tolerante cultuur. Want daar hielden de Joden van, hè? Van bekijk dit van die kant en die bekijkt het weer van die kant. Ze hadden zelfs een voorschrift dat ieder woord in de Tora kon je op 70 manieren uitleggen. Nou, is dat tolerant of niet? Dan kan je nooit fout gaan. En zo ging dat dan ook. Iedere zaterdag kwam iemand weer en dan zeiden verschillende mensen iets over die Tora. Ook over Jesaja 61. Daar zou vast heel veel over gezegd zijn. Maar nou komt Jezus. En hij is overtuigd van zijn bediening. En hij is vol van Gods geest. En nou komt hij met Jesaja 61. En dan zegt de Heer, en daar staat dan, de geest des Heren is op mij om. En dan krijg je om aan armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen gebrokenen van hart. En om gevangenen loslating te prediken vanuit de gevangenis. Blinden die krijgen weer het gezicht. Verslagenen die worden heengezonden in vrijheid. En wat is de reactie? Mensen ergeren zich verschrikkelijk. En waarom? Omdat Jezus zegt, en heden is dit woord aan uw oren vervuld. En ik heb zitten denken, waarom brak er toen ineens een wereld van ergernis los? Waarom kwam de geestelijke wereld toen in opstand? Nou dit. En dat is voor ons als gemeente ook zo belangrijk. Jezus kwam niet met de zoveelste visie over Jesaja 61. Hij kwam niet met een leerstelling. Hij kwam niet met een betoog. Want dat had hij best mogen houden. Maar Jezus, die kwam het echt doen. Dat was het. Die ging dat daadwerkelijk doen. Mensen heen zenden in vrijheid. Herstellen verbrokenen van hart. En alles wat daar staat. Hij kwam dat gewoon doen. En dat voelde de geestelijke wereld. En dan zie je een reactie van mensen. Hou niet voor mogelijk. Ze hadden kunnen zeggen, nou we zijn het er niet mee eens. En de volgende keer kom jij niet meer op de preekgestoelte. Nee, ze grijpen hem. Ze gooien hem de synagoge uit. Nou, dat is ook nog daar aan toe. Maar dan is het nog niet klaar. Nee, dan lopen ze naar de afgrond om Jezus van de steilte te storten. Zo ver gaat die ergernis. Nou. Niet normaal. En Jezus wordt dan ook in 1 Petrus 2 genoemd. De rots der ergernis. En hij zegt ook. Van, zalig ben je. Als je aan mij niet ergert. Zo staat het in de oude vertaling. Zalig ben je als je aan mij niet ergert. En dan zeg je, ja, nou dat overkomt mij niet natuurlijk. Aan wie ik me ook erger, aan Jezus niet. Maar de discipelen, die ontkwamen daar niet aan. De discipelen ontkwamen daar niet aan. Bij het laatste avondmaal zegt Jezus, en dat staat ook weer in de oude vertaling, weet je, als Jezus voor Gethsemane staat, Dan zegt Jezus tot zijn discipelen: weet je, jullie zullen je allemaal aan mij gaan ergeren. Dat is het woord wat hij noemt. Jullie zullen je aan mij gaan ergeren. En Petrus roept gelijk van, nou, wie zich ook gaat ergeren, ik niet. Ik ga zelf de dood met u in en de gevangenis ga ik mee. En een paar uur later roept Petrus uit, ik ken hem niet. Ik moet niks van Jezus hebben. Begint zichzelf te vervloeken, staat er. Zo ontstellig wil hij niets van Jezus, met Jezus te maken hebben. Wat zit daartussen? Hoe komt hij zo? Want het is allemaal een proces. En wat ik altijd meegekregen heb, ook van de lagere school, is van, ja, nou ja, Petrus werd bang. Hij werd vreselijk bang toen hij uiteindelijk ondervraagd werd door dat dienstmeisje bij dat kampvuur. En Jezus was gevangen genomen. En hij zag hoe zwak Jezus was. Nou, Petrus werd bang. Daar geloof ik niks van. Er staat ook nergens in de evangelie dat Petrus bang werd of bevreesd werd, hoor. Het staat er niet. Want Petrus was een ontzettend dappere kerel. Echt waar. Want moet je zijn reactie zien als Jezus opgehaald wordt. Dat is een bewapende groep. He, hij pakt zijn zwaard. En hij begint de eerste de beste te meppen. Ja, als je dat in het... Moet je voorstellen als je het in deze tijd ziet. Stel, er komen straks een groep van 25 mensen komen binnen. Om mij te halen, zou ik maar zeggen. Ze willen mij wegsleuren. Ja, bewapend. Eén heeft een revolver. Ander heeft een mitrailleurtje. Ander loopt weer met een stiletto. En ja, goed bewapend. Dat komt zo hier binnen. Ja, en jij staat op. En je pakt je zakmes. Ja. En je gaat... Ja, maar dat, je speelt wel met je leven als je zoiets doet. Dat is geen computerspelletje, daar kan je lekker paffen. Maakt je niks uit. Maar dus zo dapper was die Petrus. Dat vind ik ongelooflijk. En denk nou maar niet dat als er zo'n dienstmaagd tegen hem gaat uitdagen, dat hij daar bang van wordt of zo. Weet je wat het is? Er gebeurt precies wat Jezus gezegd heeft. Woorden van Jezus heeft altijd gelijk, heb je dat in de gaten? Jezus zegt, je zult je aan me ergeren. En waarom? Omdat, wat kon Petrus niet goed hebben, als Jezus over zijn lijden en zijn sterven begon? Kon hij nooit al, hè? En nou ziet hij het weer gebeuren. En hij denkt, Heer, u bent toch die machtige Heer, met zo'n geweldige krachtbediening. En die laat je toch niet zomaar afpakken door een stelletje van die landrovers? Dit kan toch niet gebeuren? En dan denkt hij, nou weet je wat, ik neem het voortouw wel. En ik begin gewoon in het geloof. Ik ga in het geloof staan en ik sta op de belofte en ik geef een map. En de Heer die komt er wel achteraan. En wat gebeurt er? De Heer komt helemaal niet achter hem. De Heer kiest niet partij voor Petrus. Maar Jezus kiest partij voor Malchus, de slaaf. En hij geneest het oor. Zo mooi. En dan begint Petrus zich te ergeren. Oh. En naarmate Jezus weggevoerd wordt, wordt zijn ergernis groter. Hoe kan dit nou gebeuren? En als Jezus ondervraagd wordt, dan heeft Jezus geen antwoord. Heer, steek nou zo'n geweldige preek af. Nee, dat doet Jezus niet. En dan wordt Jezus in zijn gezicht geslagen. Nou ja. En dan roept Petrus het ook uit. Ik ken hem niet, dat klopt ook. Hij... Ergernis. Hoe het je af kan houden van dingen. Nou. Genoeg over deze voorbeelden van ergernis. Er is nog een andere mooi woord. Mooie tekst. Er komt ook het woord ergernis in voor. Maar dat vind ik een hele mooie tekst. Dat is 1 Johannes 2. Moet je ook even opzoeken. Is de brief aan Johannes, 1 Johannes, 2e hoofdstuk, 10e vers. 1 Johannes, tweede hoofdstuk, tiende vers. En daar staat in de oude vertaling, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Valt dat in je, moet je het nog een keertje lezen. Het is zo mooi, valt dat in je hart. Wil je zo zijn, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Dat is het plaatje wat de Heer met ons voor heeft. In het licht wandelen, maar ook zo zijn dat je kan zeggen van, ja, in mij zit geen ergernis. Dat gevoel van irritatie, ik ben kwijt, ik ben ervan bevrijd. Geen ergernis. Dat is een uitdaging van de Heer. En dan ga je gelijk allemaal heel praktisch denken. Van ja, maar moet je horen, als mijn kinderen dan, mag ik dan niks meer zeggen als het fout gaat? Moet ik dan alles maar laten gebeuren zoals het gebeurt? Nee. Natuurlijk niet. Je mag, natuurlijk moet je corrigeren. En als er iets fout gaat, mag je aan de bel trekken. Maar vanuit welke houding doe je het? Je kan het doen vanuit wijsheid. Vanuit inzicht, vanuit liefde kun je iets zeggen. Je kunt ook opvoeden vanuit ergernis. Als je in het onderwijs zit, kan je je gaan ergeren aan de leerlingen en dan dingen uitdelen of zeggen. Of je kan het doen vanuit wijsheid. En geldt voor alle aspecten van het leven, vooral in het gemeenteleven. Want als de boze ergens graag wil infiltreren met zijn ergernis, dan is het in het gemeenteleven. Dat is dat je gaat reageren, dingen gaat zeggen, of juist dingen gaat niet zeggen, vanuit ergernis. Laat ik mijn mond maar houden, want. Maar de uitdaging is dat je een mens mag zijn waarin geen ergernis is. Ja, ik kan het natuurlijk ook nog ontvluchten. Ik denk even aan huisvaders. Ik hou het maar even dicht bij mezelf. Weet je, wat een mooie manier is om je niet te ergeren? Gewoon onverschillig zijn. Kun jou het schelen wat er gebeurt? Oogkleppen op, je ziet het gewoon niet. Nou ja, dan erger je ook niet. Ik erger me nergens aan. Kun jou het schelen? Blik op oneindig. Ja, maar dat is ook niet zoals God het bedoelt. God wil dat je met beide benen overal in staat. En dat je volop overal mee bezig bent. Geïnteresseerd. Geboeid. Voluit. Maar zonder ergernis. Ja, nou eerst even een misverstand uit de weg ruimen. Want je kunt zeggen van nou, ja, ergernis, dat heeft te maken met jezelf. Want dat is de boodschap toch vanmorgen. Hè? Het gaat om jou. Je kunt zeggen van nou, weet je, Henk, is een hele praktische boodschap, maar voor mij is dat wat moeilijker. Want ik heb zoveel mensen om me heen die irritant zijn. Dan moet God eerst maar wat doen aan die irritante mensen. Ik kan dat zelfs in de gemeente zeggen. Ik wil het best doen, maar we hebben nou eenmaal een gemeente waar toch een aantal irritante mensen in rondlopen, niet tekort. Ja, nee, Jezus zegt, weet degene door wie de ergernissen komen. Niet weet degene die de ergernissen veroorzaken. Die aanleiding geven tot. Nee, het is jouw verantwoording. Laat je door je heen gaan, of niet? Ik wil een mens zijn vrij van ergernis. Maar daar kan je misbruik van maken. Kan je zeggen van, nou, dus ik kan in de gemeente doen wat ik wil. En als ik merk dat mensen daar moeite mee hebben, sterker nog, ik ga hier iedere morgen op mijn kop zitten. En als ik merk dat mensen zich daaraan ergeren, dan zeg ik, hé, je moet die boodschap van Henk van Vergeen nog maar eens luisteren. Ja? erger jij je? Joh, dan heb jij een probleem. Laat ze voor je bidden. Maar zo'n mentaliteit, ik maak er een grap over, maar die kan er zijn. Want ik doe precies wat ik wil en als jij je ergert, dan sta jij niet in de vrijheid. Of hoe je het ook zegt. Nou, dan zie je dus, dat, nou lees de Bijbel maar gewoon. He, dan, de Bijbel die geeft zoveel woorden van hoe je moet opstellen, hoe je moet zijn, hoe je moet gedragen. In liefde. Paulus is iemand die dat steeds weer zegt. Die zegt ook van, je hebt ook een verantwoording naar de ander toe. Dat je de geest van ergernis niet opwekt, laat ik het zo zeggen. En ook daar waren het ook maar gewone mensen, zoals je die gemeente van Korinthe neemt. Hadden ze ook weer problemen met het eten van offervlees. Er was een groep die at gewoon offervlees. Het was aan de afgoden gewijd, maar ja, daar stonden ze boven, zeiden ze. En ze hielden wel van een lekker stukje vlees, dus ze hadden lekker te bikken. En er was een groep in de gemeente die zeiden van, nou nee, dat gaat ons te ver, dat doen we niet. En Paulus zegt, dat moet kunnen. Hij heeft van beide, zegt hij, dat maakt niet uit. Alleen, hij ziet ook dat de ene groep zich aan de andere gaat ergeren. Want die groep die alleen maar brood met pindakaas zit te eten, die denken toch, want die zitten toch wel lekker te smikkelen zeg, en dan ruikt dat goed. En ze zitten, ik kan me voorstellen dat je eraan gaat ergeren. Ja, je houdt ook van een lekkere, Ik kan me dat zo voorstellen. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat die groep die hier zit en die zich echt houdt aan het woord, die zegt, ja maar die groep, wat is dat nou voor een, wat zijn dat nou voor christenen? Die groep die doet maar aan en wij nemen het serieus. Makkelijk leven zeg. Nou. Paulus zegt, indien ik door een spijze mijn broeder erger, zo zal ik in de eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet erger. Nou, dat is het. Nou, ter afsluiting. Hoe kom je er van af? Hoe kom je er vrij van? Omgaan met Jezus. Jezus is iemand geweest die altijd de ergernis buiten zich gelaten heeft. En wat heeft hij daarvoor moeten knokken en strijden, denk ik. Want men had altijd commentaar op Jezus. Ja? Wat hij ook deed. Als hij geleefd had als Johannes, dan was hij te sober geweest. En Jezus die zegt, nou, dan eet ik en drink ik gewoon mee. En hij was ook niet goed. Jezus die bevrijdt mensen. En ze zeggen, je doet door Beelzebul. Jezus geneest mensen. En je doet op de Sabbat. Moet ik even doorgaan? Wat was het geheim nou van Jezus? Dat hij er vrij van kon blijven. Er staat in Petrus, zo bekend hè. Als Jezus gescholden werd, hij schold niet terug. Als Jezus bedreigd werd, op pijn leed, hij dreigde niet. De reactie van Jezus was anders. En dan denk ik, Heer, hoe heeft u dat toch steeds voor elkaar gekregen? Dat wat u ook wilde doen, dat u daar steeds weer die afwijzing en die verwerping onder vond. En weet je wat er dan staat? Jezus, die gaf het allemaal over aan de Vader. Dat is een geheim. Hij gaf het een plaats. Heer, er komt nu iets op me af en daar heb ik het wel even zo moeilijk mee. Maar Heer, ik wil niet een mens zijn met ergernis in mij. Ik geef het aan u.
U die rechtvaardig oordeelt. Maar dat is Jezus. Ik wil eindigen met een uitnodiging. Dat heb ik nou nog nooit gedaan in Den Haag. Ja. Gewoon deze gedachte van ik wil een mens zijn waarin geen ergernis is. Want ik heb ontdekt dat we hebben ook in het volle evangelie, in gemeentes, hebben we heel veel machten onderkend. Maar ik denk wel eens die geest van ergernis, die hebben we niet zo goed in de gaten gehad. Als je merkt dat er iets gebeurt waar je het niet mee eens bent, ga je dan zitten ergeren? Of kun je het overgeven? Hoe voed je je kinderen op? Hoe ga je om in de gemeente? Ik wil nou geen uitnodiging doen van, als je hier komt, dan gaan we met je bidden en zo. Maar ik zou het zo fijn vinden als hier een schare mensen kwam, die zegt van, ik wil zo'n mens zijn. Ik wil zo'n mens zijn, vrij van ergernis. En die aangesproken is vanmorgen door het woord. Die ervaren heeft van, dat speelt in mijn leven. Ik ben van heel veel dingen vrijgekomen, maar ik wil dit vanmorgen inleveren. En dat is gewoon, als je naar voren komt, ze zeggen, nou, nu is de gelegenheid, kom maar naar voren als je dat denkt. Kom maar naar voren. En als je zegt van, dit heeft mij aangesproken. Ik wil een mens zijn, vrij van ergernis. En ga ik gewoon een zegen voor jullie bidden. Dus ja. Ja, en dat komt, ja. Heerlijk dit, ja. Het is zo prachtig, hè? Ik denk, nou, er komen er wel een stuk of 10 in Den Haag. Maar het spreekt aan, hè? Het heeft mij ook destijds enorm aangesproken. Mens in het licht en leven zonder ergernis. En dat is zo'n fijn leven. Echt. Heer, dank u wel dat wij hier als broeders en zusters staan. Als mensen, Heer Jezus, die u willen volgen. Die al zo lang bezig zijn, Heer, om dat karakter van u te krijgen. Om deel te krijgen aan uw heerlijkheid, Heer. U heeft het gezegd. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, die geef ik hun. Heer, daar strekken we ons naar uit. Heer, zonder kapsones. Heer, maar als we vanmorgen aangesproken zijn door die tekst, Heer. Broeders liefhebben. In het licht wandelen. En geen ergernis in ons. Heer, dan belijden we dat nu. Dit willen wij. Heer, en we willen ons ook in de geestelijke wereld aan blok verzetten tegen de machten van ergernis. Tegen geesten van ergernis die in ons leven werken, die ons denken infiltreren. In de naam van Jezus, wijk van ons. Wij willen vrij zijn voor Jezus. Jezus is overwinnaar en we verbreken de ergernis in ons leven in de naam van Jezus. Hij is Heer. Heer, en ik dank u dat u ons vult met licht. En dat het de grootste tegengif voor ergernis, dat het liefde is. Heer, in iedere situatie. Heer, in het dienen van God, in de gemeente, Heer, dat er in deze gemeente geen ergernis is. Heer, in de thuissituatie, dat er in ons gezin geen ergernis is. In relatie tussen man en vrouw, we willen niet dat er in ons huwelijk ergernis speelt. We doen het weg. Heer, dank u dat liefde en licht daar mag zijn. En we bidden, Heer, voor iedere situatie, dat we mogen reageren vanuit wijsheid. En u zegt, Heer, dat als wij om wijsheid bidden, dat u geeft. Eenvoudig weg. Heer, zonder verwijt. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen. Amen. Nou, ga je maar weer lekker zitten. Ed, geef het aan jou. Oh, je bent er al. Ja.